luistert naar een studie van Calvary Chapel Haarlemmermeer. We bidden dat de Heer tot je zal spreken en je zult groeien in jouw persoonlijke relatie met de levende God. Bezoek voor meer informatie onze website calvarychapel.nl. Dat is calvarychapel.nl.
Goedemorgen iedereen. Volgens mij mogen de kinderen naar hun eigen dienst toe. En mogen jullie in de tussentijd jullie Bijbel openslaan naar Daniël hoofdstuk 7. Voor degenen die mij niet kennen, mijn naam is Mark Laporte. Ik mag als een van de oudsten dienen en vanochtend voorgaan in het woord. En deze ochtend gaan we naar de tweede helft van Daniël hoofdstuk 7 kijken. Gaan we die afmaken en daar waar de eerste helft redelijk spannend was en complex, misschien ook, kan ik alvast verklappen dat de tweede helft misschien nog wel veel spannender en complexer is. Dus en ik kreeg bijna dat beeld vanochtend, ik zat er nog over na te denken, dat beeld in mijn hoofd van een achtbaan. En je staat in de rij voor zo'n achtbaan in zo'n pretpark, een bepaalde spanningsboog begint op te bouwen en op een gegeven moment zit je in dat stoeltje en gaat dat harnas naar beneden en denk je, oké, er is nu geen weg meer terug. We gaan er doorheen en dan zullen we eigenlijk, merk je dan vaak dat dat spannendste stuk is eigenlijk een stuk naar boven toe. Maar als je naar beneden gaat en door de loopings en kurkentrekkers, et cetera, is eigenlijk het leukste stuk. Dus we zitten allemaal, we kunnen niet meer weg. We gaan er gewoon lekker doorheen. Volgens mij komen we er, ik hoop dat we er gewoon heel enthousiast en blij uitkomen. Waar ik ook aan moest denken in mijn voorbereiding hierop en als ik kijk naar deze tekst, is dat ik een tijdje geleden een goed gesprek had met een broeder waar ik mee aan tafel zat. En deze broeder die houdt heel erg veel van lang wandelen en lange wandelingen maken. En hij liet mij vol enthousiasme zijn boeken zien waar hij die wandelingen uit voorbereidt. En hoe hij de volgende routes helemaal aan het uitstippelen was aan alle kanten. En ik moest daarbij denken hier aan deze tekst. Want Daniël vraagt in deze verse om meer uitleg, om meer details, om meer inzicht te krijgen van wat hij in de eerste helft gehoord had. En hij wordt daarin tegemoet gekomen. Hij krijgt eigenlijk een hele gedetailleerde kaart over wat er gaat gebeuren. De hele route wordt voor hem uitgestippeld voor zijn volk Israël. En hij kan die hele route zien van begin tot het eind. En sommige delen die hij gaat horen in deze helft, die klinken heel angstaanjagend. En sommige delen lijken misschien onmogelijk tegelijkertijd. Maar hij ziet de hele route en hij krijgt ook het eindpunt te horen, waardoor hij met vertrouwen kan gaan wandelen. En in geloof kan gaan wandelen. Want hij weet waar uiteindelijk die reis, hoe moeilijk die ook nog gaat worden voor dat volk, waar die reis gaat eindigen. En de gids met een hoofdletter G, die er altijd bij is en hen daar ook zal brengen. En in die zin geldt hetzelfde voor ons. Als voor Daniël. Ook wij zijn ergens op die route. Hij was toen een beetje meer aan het begin van die route. Wij zijn een beetje meer aan het einde van die route die uitgestippeld is. Maar de uitdaging is voor ons niet anders. Ja, de uitdaging is voor ons ook. Van hoe kunnen wij trouw leven te midden en tussen die visie en uiteindelijk de victorie. En niet te wandelen in onwetendheid en maar te wandelen vanuit het perspectief dat we aan de ene kant terug kunnen kijken op de route die we al gelopen heeft, of die God eigenlijk al gelopen heeft met ons. En ook wetende waar uiteindelijk de eindbestemming voor ons ligt. Ja, we weten misschien niet elke bocht en we weten niet elke donkere delen die er nog gaan komen, maar we weten de route en we weten waar die uit gaat komen. Dus laten we bidden en samen naar deze mooie uitgestippelde route kijken die Daniël hier krijgt. Vader Heer, ik dank u voor deze ochtend. Heer, ik dank u voor het feit dat we als gemeente samen mogen komen. Heer, uw woord mogen openen, van u mogen horen, Heer. Heer, en ik bid ook deze ochtend dat u tot ons spreekt, Vader. Dat uw woord mag uitgaan, dat het mag bewerkstelligen, Heer, wat u voor een ieder van ons deze ochtend van plan hebt. Heer, spreek tot ons hart, spreek tot onze gedachten. Heer, tot ons intellect, net als tot onze emoties, Heer, om duidelijkheid te krijgen over de dingen, Heer, die u hier vertelt, zodat we ook gewoon in ons eigen leven mogen toegepast zien worden, Vader. Heer, ik bid voor een vrijheid, Heer, en ook als er complexe dingen komen, Heer, dat we daar ook echt in u mogen zoeken, Vader. En ook elkaar mogen zoeken, Vader, na afloop. Om daar gewoon meer duidelijkheid te krijgen en van te mogen leren, Heer. Ik bid dat alles in Jezus' naam. Amen. Laten we beginnen te lezen. Ik ga het in een aantal delen gaan we door dit hoofdstuk heen. En ik wil beginnen met te lezen in hoofdstuk 7 vanaf vers 15 tot en met vers 18. En daar staat dit. Ik, Daniël, was tot in het diepst van mijn geest geraakt. En de visioenen die mij voor ogen kwamen, verschrikten mij. Ik kwam in de nabijheid van een van hen die daar stonden en vroeg hem naar de juiste betekenis van dit alles. Hij vertelde die mij en liet mij de uitleg van deze zaken weten. Die grote dieren die vier in getal zijn, zijn vier koningen die uit de aarde zullen opstaan. De heiligen van de Allerhoogste zullen echter het koningschap ontvangen. Zij zullen het koningschap in bezit nemen tot in eeuwigheid, ja, tot in der eeuwen eeuwigheid. Dus tot zover. Daniël die heeft dat visioen gezien. Ja, in die eerste helft van het hoofdstuk. En hij reageert op dat visioen. Hij is in het diepst van zijn geest geraakt. En hij is verschrikt. En wat we hier zien is dat die visies die hij krijgt, die deden iets met hem. Ja, en vooral, ik denk, wij lezen het alleen maar. En zijn misschien al daardoor verschrikt. Maar hij heeft die visie echt gezien. En het is niet gek, denk ik, dat hij verschrikt is, dat het iets met hem deed. Ik denk dat dat een natuurlijke reactie is op het zien van iets bovennatuurlijks. Ja, en dat het ook toegestaan is. Het is prima om die reactie te hebben op wat hij zag. En het is ook voor ons prima om een reactie te hebben op Gods woord. In wat er soms instaan en de complexiteit wat erbij komt kijken. We mogen geschokt zijn. We mogen geraakt zijn. We mogen verschrikt zijn. Ja, want openbaringen zoals dit kunnen gewoon overweldigend zijn. Ja, in complexiteit, in wat het laat zien, in wat het misschien betekent. Ja, en hij begrijpt niet meteen ook wat er staat. Daniël ziet niet meteen van, oh, dit is allemaal duidelijk voor mij wat ik hier zie. Ja, en het raakt hem. En sterker nog, aan het einde van dit hoofdstuk, als hij alle uitleg gehad heeft, raakt het hem nog steeds. Ja, als dat gewicht ervan aan het bezinken is van, dit is de uitleg van al de dingen, dan lezen we nog steeds dat zijn gedachten verschrikt waren en zijn gelaatskleur veranderde. Ik gok naar wit en eigenlijk dat hij een beetje wit weg aan het trekken was, nog steeds. Maar ik denk dat twee dingen ons hierin kunnen helpen, als we hier naar kijken. En ik denk het eerste is dat in al onze menselijke beperkingen en onze emoties zien we dat ook Daniël in vers 16 naar God toe gaat voor uitleg. Ja, dus we hebben al die emoties en die mogen we hebben en we mogen geschokt en geraakt zijn, et cetera. Maar net als Daniël mogen we naar God toe gaan voor de uitleg daarvan. En Daniël stapt als het ware het visioen binnen. En hij vraagt daarin, naar één die daar staat, zal waarschijnlijk in Engels zijn, mogen we van uitgaan. En hij vraagt naar de juiste betekenis van dit alles. Niet zomaar een betekenis, maar de juiste betekenis. Als we naar God komen in zijn woord, dan komen we niet voor een willekeurige betekenis. Iets wat een betekenis die ons tegemoet komt en ons geruststelt. Maar we komen voor de juiste betekenis. We komen met een hartsgesteldheid om de waarheid te horen en te vinden en te zoeken. Ongeacht de gemoedstoestand waar dat misschien tot leidt. Want ook hier, Daniël achteraf, was nog steeds geschrokken. Zijn gemoedstoestand werd er niet echt beter van door de waarheid en de uitleg ervan te horen. Ja, maar we mogen in al onze situaties daarin naar God toe gaan voor uitleg en voor waarheid te horen. Tweede ding wat we hier zien bij Daniël zit eigenlijk aan het einde in vers 28, waar het zegt dat hij de uitleg ervan in zijn hart bewaarde. Hij begreep misschien nog niet helemaal wat er gezegd werd en wat het allemaal betekende, maar hij schoof de uitleg ervan niet aan de kant, hij legde het allemaal niet naast zich neer, maar hij maakte Gods belofte eigen en bewaarde het in zijn hart om erop te kauwen, om erop te mediteren, om erop te reflecteren in afwachting van Gods timing, in afwachting van de vervulling die ging komen. En ik denk dat het ons uitdaagt, laat zien en uitdaagt hoe we om mogen gaan met Gods woord. Zeker als het gaat om complexe materie zoals dit, met complexe profetieën die er in zijn woord staan. In vers 17 en 18 zien we vervolgens dat Daniël een soort van de hoogover uitleg krijgt. Die vier dieren zijn vier koningen, zijn vier koninkrijken die uit de aarde komen. Dat spreekt vers 3 uit het eerder dit hoofdstuk niet tegen, want daar stond dat ze uit de zee zouden komen. En hier staat dat ze uit de aarde zouden komen. Dat spreekt elkaar niet tegen, want in vers 3 was het een symbolisch visioen. Maar hier is het dat daadwerkelijk uitleg. Deze vier koningen komen daadwerkelijk uit de aarde. En op het moment dat Daniël dit visioen krijgt, dan is hij nog in dat eerste koninkrijk. Dus misschien was hij niet zo blij om te horen dat er eerst nog drie koninkrijken aan zouden komen voordat het einde zou komen. En mogen we misschien wel zeggen dat vers 18, dat uiteindelijk alles goed gaat komen, voor hem een bemoediging was. Ja. Maar de vraag voor ons is wel, in dat vers 18, is wie zijn de heiligen van de Allerhoogste die dit koningschap ontvangen, wat er staat. En hier wordt het een beetje spannend en uitdagend. Want het woord heilige in Gods woord is niet exclusief altijd dezelfde groep mensen. Het is afhankelijk van de context, wie de heiligen zijn. Op plekken in Gods woord, en deze studie staat altijd bij ons ook online, en in de studie online staat er alle footnotes met alle bijbelreferenties en zo. Dus als je wil horen en lezen waar het allemaal vandaan komt, kijk daar later naar. Maar er zijn plekken in Gods woord waar de heiligen, waar er gerefereerd wordt aan engelen. Er zijn plekken in Gods woord waar heiligen refereert aan nationaal Israël. Of naar rechtvaardig Israël. Er zijn plekken in Gods woord waar de heiligen refereren aan de gelovigen, de joden en de heidenen tijdens de grote verdrukking. Of degenen die tot geloof komen tijdens de grote verdrukking. Ook wij als het lichaam van Christus worden heiligen genoemd. En ook is het zo dat het collectief van de oud-testamentische heidenen, heiligen en de gemeente en de heiligen die uit de grote verdrukking komen, samen ook nog een keer heiligen worden genoemd, terwijl ze nog steeds daar individueel ook heiligen in zijn. Dus het is belangrijk dat we niet alles en iedereen op de grote hoop gooien, maar dat we nauwkeurig zijn, zoals ook het woord hierin nauwkeurig is, zodat we voorkomen dat we Israël en de gemeente door elkaar gaan halen en ook dus de beloften die daarbij komen kijken. Dus waar spreekt het hiervan als het zegt heilige van de Allerhoogste in deze context? In deze context, in dit vers 18, betekent het de gelovige, de wedergeboren Israël die aan het einde der tijden, aan het einde van de tijd van de heidenen, uit de grote verdrukking komen en het duizendjarig koninkrijk binnengaan. Onder het bewind van Jezus, de Messias, die dat koninkrijk zal besturen. We lezen dat bijvoorbeeld in Matteüs hoofdstuk 19, vers 28. Daar staat, voorwaar, ik zeg u, dat u die mij gevolgd bent in de wedergeboorte, als de Zoon des Mensen zal zitten op de troon van zijn heerlijkheid, ook zult zitten op 12 tronen en de 12 stammen van Israël zult oordelen. Ja, dus die definitie hier van heilige is gelovig wedergeboren Israël. En we zien op andere plekken in de rest van dit hoofdstuk dat woord heilige terugkomen. En de definitie daarvan is hetzelfde in al die omstandigheden, in al die situaties. Ja, in vers 18 hier is het een belofte aan de heidenen, van aan de heiligen, sorry, van het einde. In vers 21 zien we dat er een komende vervolging komt voor die heiligen. In vers 25 zien we dat ze tijdelijk worden overgegeven. En vervolgens in vers 27 zien we dat ze die belofte ook, dat die waargemaakt wordt die in vers 18 beloofd wordt. Maar de definitie van heiligen in al die situaties is hetzelfde. Maar dat betekent dus dat de heilige hier niet de gemeente is. Dus de vraag is dan, wat doen wij met versen zoals dit? Zeker ook kijkend naar de rest van dat hoofdstuk. Want het is wel zo dat zowel Israël als de gemeente zullen regeren met Christus. Maar met verschillende startpunten en met verschillende doelen. Ja, voor Israël betekent het dat het start bij de wederkomst van Christus na de grote verdrukking, als ze hersteld worden als Gods verbondsvolk. En ze zullen als het ware regeren of verbondsbeheerders zijn, om een mooi woord te zeggen, in dat regeren op aarde. En zullen ze op aarde regeren als Jezus vanuit Jeruzalem op de troon van David zit. En zullen ze over de aardse naties regeren tijdens het duizendjaar koninkrijk en vervolgens in het eeuwige koninkrijk. Voor de gemeente, wij, gemeente met een grote G, waar wij onderdeel van zijn, betekent dat het in principe begint bij de opname. Als wij opgewekt zijn en verheerlijk zijn en verenigd zijn met Jezus. Vanaf dat moment begint voor ons het regeren. Maar betekent het ook dat wij zullen regeren in het duizendjaar koninkrijk en daarna het eeuwige koninkrijk. Maar zullen we het doen vanuit de hemel als mederegenten met Christus. Dus er zit overlap in, maar tegelijkertijd ook verschil. In rol, in bestuur, in locatie. En dat is belangrijk, want het is voor Israël betekende dat het vervuld wordt vanuit een aards perspectief. Maar voor de gemeente betekende dat het vervuld wordt vanuit de hemel. Zo'n hemelse roeping. En dus die verschillen zijn cruciaal en belangrijk voor ons om te zien. Want het betekent dat het aantoont dat de gemeente Israël niet heeft vervangen. En dat alle beloften uit het Oude Testament en de profetieën uit het Oude Testament niet allemaal in zijn geheel geestelijk vervuld zijn in de gemeente. En dat betekent ook dat de gemeente momenteel niet het koninkrijk van God op aarde aan het bouwen is. Want het koninkrijk wat op aarde komt is toekomst en zal ingewijd worden door Jezus bij zijn wederkomst. En door dit verschillen te zien en daar nauwkeurig op te zijn, beschermt dat ons van bijvoorbeeld vervangingstheologie of vervullingstheologie of de Dominion and Kingdom Now theologie. Want dat leert het schrift simpelweg niet. Dus hoe kunnen wij als gemeente hier naar dit soort versen kijken en er tegenaan kijken? Dus want voor ons betekende dat het regeren met Christus toekomst is. Maar dat betekent voor nu dat we geroepen zijn om trouw te dienen, te getuigen, te lijden voor hem. En als wij liefde voor elkaar hebben en liefde voor de wereld laten zien, gaat hierdoor de oproep uit en de uitnodiging uit om deel te worden van dat koninkrijk wat gaat komen. Is er nu nog niet, het is er geestelijk, maar nog niet fysiek, dat gaat komen. En voor ons is het om mensen uit te nodigen tot dat koninkrijk. Dus op die manier mogen we daar naar kijken. Laten we verder lezen. Vers 19 tot en met 25. Toen wilde ik de ware betekenis weten van het vierde dier, dat verschilde van al de anderen. Uitzonderlijk schrikwekkend. Zijn tanden waren van ijzer, zijn klauwen van brons. Het at, verbrijzelde en de rest vertrapte het met zijn poten. En van de 10 horens die op zijn kop zaten en van die anderen die oprezen en waarvoor er 3 afgevallen waren, namelijk die horen die ogen had en een mond vol grootspraak en waarvan de verschijning groter was dan die van zijn metgezellen. Ik had namelijk toegekeken en gezien dat die horen oorlog voerde tegen de heiligen en dat hij hen overwon, totdat de oude vandaag kwam, de heilige van de allerhoogste recht verschaft werd. En het tijdstip was bereikt dat de heiligen het koningschap in bezit namen. Hij zei het volgende: het vierde dier zal het vierde koninkrijk op aarde zijn. Dat verschillen zal van al de andere koninkrijken. Het zal heel de aarde verslinden. Het zal haar vertrappen en haar verbrijzelen. En de 10 horens duiden aan dat uit dat koninkrijk 10 koningen zullen opstaan en na hen zal een ander opstaan. Die zal verschillen van die die er eerder geweest waren. 3 koningen zal hij vernederen. Woorden tegen de Allerhoogste zal hij spreken. De heilige van de Allerhoogste zal hij te gronde richten. Hij zal erop uit zijn bepaalde tijden en de wet te veranderen. En zij zullen in zijn hand worden overgegeven voor een tijd, tijden en een halve tijd. Tot zover. Daniel hoort in die vers 17 en 18 die hoogover uitleg. En hij neemt er geen genoegen mee. Ik vind dat heel mooi. Hij wil meer weten. Kom maar op, ik wil meer details. Ik wil het beter snappen. Hij wilde meer weten over dat vierde beest. En ik denk, als je kijkt naar de tekst, denk ik, oké, waarom? Dat is omdat hij had moeten toezien hoe dat vierde beest uiteindelijk oorlog voerde tegen de heiligen en ook overwon. Voor een bepaald moment. En ik vind het mooi om te zien die hartsgesteldheid van Daniel om door te blijven vragen. Ja, om niet genoegen te nemen met van, oh ja, het is ongeveer zo, zo ziet het er globaal uit. Maar hij bleef doorvragen. En ik denk dat is mooi, want dat is voor ons ook. We mogen een vastberadenheid, we mogen een vasthoudendheid hebben als het gaat om Gods woord. Ja, er wordt wel eens gezegd, ik heb geen idee waar deze quote vandaan komt, ik heb het niet kunnen herleiden, maar er wordt wel eens gezegd, de Bijbel is ondiep genoeg voor een kind om in te waden, maar diep genoeg voor een olifant om in te baden. Ja, dus simpelweg, je kan Gods woord gewoon lezen en als een klein kind lekker erin in badderen en gewoon er genoegen mee nemen en begrijpen wat er staat. En tegelijkertijd is er in de Bijbel ook een diepgang te vinden die ze weerga niet kent. Dus onuitputtelijke diepgang. Ja, veel groter nog dan een olifant. Ja. Maar, en ik denk van, het is mooi, maar laten we ons, en dat zien we hier met Daniel, laten we ons uitstrekken naar die diepgang van Gods woord. En ik weet zeker dat als we dat gaan doen, dat God ons tegemoet komt. Dat hij ons tegemoet komt in ons vastberaden en vasthoudend zijn, om te willen begrijpen, om te blijven vragen. En dat de Heilige Geest ons meer en meer inzicht daardoor zal geven in zijn woord. Wat we ook zien hier met Daniel, dat vind ik zo leuk, is dat hij zegt dat hij benieuwd is en geïnteresseerd is naar het einde. Ja. Hij neemt geen genoegen met die hoog over, maar hij zegt, joh, die eerste drie beesten, die vind ik prima. Ik ben geïnteresseerd in dat laatste beest, dat vierde beest, wat aan het einde komt. Als ik een boek lees, dan ben ik ook altijd benieuwd naar het einde. En ik denk van, ik wil gewoon weten hoe het afloopt. Ja, en dat voor mij betekent dat ik daardoor sneller boeken lees. Uiteindelijk, want ik wil zo snel mogelijk bij dat einde terechtkomen. Ik ken ook mensen, niet mijn ding, maar die lezen eerst het laatste hoofdstuk van een boek voordat ze aan het eerste hoofdstuk gaan beginnen. Zodat ze in ieder geval weten hoe het afloopt. Kunnen we met Gods woord doen? Nee, je kan gewoon Openbaring lezen en dan weet je hoe het afloopt. En dan kun je naar het begin gaan. Dus een van mijn favoriete Bijbelleraar die zei altijd van eigenlijk nieuwe gelovenden raad ik aan om in het boek Openbaring zelfs te beginnen. Waarom? Niet omdat het zo'n makkelijk boek is, maar als je dat goed bestudeert, brengt het je bij elk ander boek in het hele woord. Dus uiteindelijk heb je het hele woord gelezen als je daar begint. Maar goed, het is goed om benieuwd te zijn naar het einde. Het is goed om interesse te hebben van hoe het afloopt. En ditzelfde zien we, diezelfde houding zien we bij de discipelen ook. Bijvoorbeeld in Matteüs 24, als Jezus het hebt dat de tempel zal worden afgebroken, dan zeggen de discipelen tegen hem, zeg ons, wanneer zullen deze dingen gebeuren? En wat is het teken van uw komst en van de voleinding van de wereld? En dan later, als Jezus gestorven is en opgestaan is en in het begin van Handelingen met hen lekker 40 dagen lang alles aan het uitleggen is, ja, dan vragen ze ook, Heere, zult u in deze tijd voor Israël het koninkrijk weer herstellen? Ze zijn geïnteresseerd in het einde. Maar eindtijdtheologie is complex. Dit hoofdstuk is complex. Ja. Maar het forceert ons tegelijkertijd ook op een goede manier om echt diep na te denken over het woord en wat we precies geloven over God en zijn plan. Dus ook hierin, het daagt ons uit om net als de Bereërs te zijn. En het woord met grote bereidwilligheid te ontvangen. En tegelijkertijd dagelijks het schrift te openen en te onderzoeken of die dingen zo zijn. Ook als het gaat om de eindtijd. Maar Daniel die vraagt dus naar dat vierde beest. Wat compleet anders is dan de rest van die beesten. En dat vierde beest wordt uitgelegd en er wordt uitgelegd dat het beest 10 horens heeft. Dat er vervolgens een 11e hoorn oprijst, die vervolgens de 3 horens die er zijn van die 10 doet afvallen. En de verschijning van die 11e die is groter dan al die andere horens. En die kleine hoorn, zoals het genoemd wordt, die voert vervolgens oorlog tegen de heiligen en overwint. Totdat God komt en het tijdstip aangekomen is dat hij aan de heiligen het koningschap geeft. Wat een beeld, niet, voor Daniel. Dit beeld van dat vierde beest met die 10 horens. Ik zat te denken, ik kan geen actiefilm bedenken met een actiescène die beter is dan dit. Ja. Toch? Ik zat te denken, misschien als je hem hebt, laat me weten. Maar we lezen hier in deze versen dat vanaf vers 23 hij de uitleg krijgt van dat vierde beest. Ja, dat vierde beest is het vierde koninkrijk wat gaat komen. Dat laatste heidense wereldmacht die zal herrijzen uit wat er was. En dat is de herrijzenis van het Romeinse Rijk. Ja, als we terugkijken naar Daniel hoofdstuk 2, dan zijn dit de voeten en de tenen van ijzer en leem. Dat deels broos is en deels sterk is wat gaat komen. En velen denken dat dat, omdat het Romeinse Rijk gesplitst was in west- en oostelijk deel, die antichrist uit dat oostelijke deel gaat komen. Maar goed, dat kan je in verdiepen als je wil. Maar vervolgens, die wereldmacht die zal zich uit gaan spreiden over de hele aarde en zal iedereen en alles onderdanig maken. En uit dat Romeinse Rijk, uit die herrijzenis van dat Romeinse Rijk, zullen 10 horens, 10 koningen opkomen die gelijktijdig zullen regeren. Ik denk dat we dat mogen zien als een soort confederatie van allerlei politieke machten die er zullen komen. Als een soort raamwerk waarin dat laatste rijk zich zal bewegen. En niemand weet wie die 10 koningen zijn, want ze komen uit een rijk wat er nog niet is. Ja, dus we kunnen allerlei gissen, maar dat gaan we niet doen, we weten het niet. Ja, maar er zijn 10 koningen die opkomen, die over eigenlijk de hele aarde zullen regeren. En dan vervolgens wordt er uitgelegd dat 3 van die 10 zullen worden onderworpen, zullen worden afgezet en plaats gaan maken voor die laatste leider, die kleine hoorn. En die kleine hoorn is de antichrist, de laatste wereldheerser die dan zal heersen over die overgebleven koning en over de hele aarde. En in deze context, er zijn heel veel verschillende plekken in Gods woord waar we karaktereigenschappen kunnen lezen over die laatste heerser. Maar in deze context staat er dat hij gekarakteriseerd wordt door een mond grootspraak. Ja, godslastering. Dit komt overeen met wat Paulus bijvoorbeeld zegt in 2 Thessalonicenzen 2 vers 4, waar hij zegt dat de tegenstander, die zich ook verheft boven al wat God genoemd of als God geëerd wordt, zodat hij als God in de tempel van God gaat zitten en zichzelf als God voordoet. Ja, zelfde persoon. En er staat hier dat deze persoon de heilige ten gronde zal richten, zal oorlog voeren tegen de heilige en zal overwinnen. Dit zien we terugkomen in Openbaringen hoofdstuk 13, vers 7. Daar staat, en het beest werd macht gegeven om oorlog te voeren tegen de heiligen en om hen te overwinnen. En hem werd macht gegeven voor over elke stam, taal en volk. En hier ook mogen we dus zien dat het duidelijk is dat het hier niet om de gemeente gaat. Want zegt Jezus niet in Matteüs hoofdstuk 16, als hij de gemeente bouwt, dat hij zegt, de poorten van de hel zullen haar niet overweldigen. Maar hier is het zo dat de heiligen overwonnen worden. Het is niet hetzelfde. Andere groep mensen. Ja, dat is goede bevestiging voor ons om naar dat soort dingen te gaan zien. Dus hoe moeten we dit alles zien in een groter plaatje, deze details in een groter plaatje? Als we straks in Daniel hoofdstuk 9 komen, wordt allemaal nog veel spannender. Aan het einde daarvan zullen we lezen dat het hier om een totale periode van 7 jaar gaat. En dat in het midden van die 7 jaar, na 3,5 jaar, er iets gaat gebeuren. En die tweede helft, die tweede 3,5 jaar, die wordt de grote verdrukking genoemd. Dit lezen we in Daniel 7 hier, in vers 25, waar er staat, zij zullen in zijn hand worden overgegeven voor een tijd, tijden en een halve tijd. Tijd, tijden en een halve tijd is een hele cryptische manier om tot 3,5 tijd te komen in totaal. Tijd, tijden en een half. Dus 3,5 tijd is 3,5 jaar. De tweede helft van de 7 jaar komt overeen met verschillende plekken in Openbaringen waar er wordt openbaring, waar er wordt gesproken over 42 maanden of 1260 dagen, allemaal 3,5 jaar. Dit komt ook overeen met een profetie uit Jeremia. Jeremia hoofdstuk 30 vers 7. Daar staat, wee, want die dag is groot. Er is er geen als hij. Het is een tijd van benauwdheid voor Jacob. Toch zal hij daaruit verlost worden. Het is een tijd van benauwdheid voor Jacob. Voor Israël. Niet voor de gemeente. Dit wordt nog eens een keer benadrukt door een profetie uit Zacharia. Hoofdstuk 13 vers 8 en 9. Daar staat, het zal gebeuren, spreekt de Heere, dat in heel het land 2/3 ervan uitgeroeid zal worden en de geest zal geven. En 1/3 ervan zal overblijven. Ik, zegt de Heere, ik zal dat 1/3 in het vuur brengen en het louteren zoals men zilver loutert. Ik zal het beproeven zoals men goud beproeft. Het zal mijn naam aanroepen en ik zal het verhoren. Ik zal zeggen, dit is mijn volk en zij zullen zeggen, de Heere is mijn God. Tijdens die grote verdrukking, tijdens die 3,5 jaar dat die antichrist regeert en de heilige ten gronde richt, zien we hier in deze tekst van Zacharia 13, dat de soevereine hand van God werkt in de antichrist door 2/3 van Israël uit te roeien. En die 1/3 die er overblijft, wordt gelouterd, zullen zijn naam aanroepen, zullen daardoor de wederkomst van Christus inluiden. Dus de hele 7 jaar, inclusief die grote verdrukking, wat het doel daarvan is, is om Israël weer op het punt te brengen dat ze haar Heer gaan aanroepen. En op het moment dat dat gebeurt, zal hij hen verhoren, zal hij komen, zal hij hen redden. Daniel die vraagt uitleg hier en hij krijgt het in detail te horen. Wat de toekomst van zijn Israël zal zijn. En de enorme strijd die hen ook te wachten staat. Maar die 7 jaar, zoals ik zeg, is niet voor de gemeente, maar is voor Israël. En als je dat inziet, als je de reden daarvoor duidelijk inziet, dan maakt het zoveel duidelijk als het gaat om de eindtijd. Dan kun je zoveel dingen in een zo'n betere context plaatsen wat het past. Maar het maakt het ook daardoor duidelijk dat dus de opname voor deze periode is. En dat is niet alleen theologisch interessant, dat is een leuk feitje, maar dat is ook praktisch van ons van grote waarde. Laat me 3 redenen noemen waarom dat voor ons belangrijk is om te weten. Eerste reden is dit. In Matteüs hoofdstuk 24, vers 21, zegt Jezus dat er een tijd, hij zegt dit, zoals er een tijd is zoals er niet geweest is vanaf het begin van de wereld tot nu en zoals er ook nooit meer zal zijn. Dus er komt een tijd aan en hij refereert hier naar die grote verdrukking. Een tijd aan die er nooit geweest is, er nooit nu is en er ook nooit meer daarna zal zijn. Dit zijn onze versen van vandaag. En we zien in die versen dat ons niets onthouden wordt voor hoe angstaanjagend dit is. Maar tegelijkertijd, in die donkerste periode van de wereldgeschiedenis, een tijd die er nooit meer zal zijn daarna, zien we dat die wereldgeschiedenis zich ontvouwt onder Gods soevereiniteit. Hoe donker het ook gaat worden straks, het is nog steeds onder de soevereiniteit van God. De antichrist komt niet onverwachts. Hij grijpt niet zelfstandig de macht. Hij reageert niet voor onbepaalde tijd. Maar God bepaalt de klok van het donkerste seizoen. En dat is goed nieuws voor ons. Waarom? Omdat als God soeverein is in die donkerste tijd, dan is hij zeker soeverein in onze tijd van chaos en instabiliteit die wij ervaren. Alle vijandigheid die wij misschien proeven van buitenaf. Hè. We werden vanochtend gebeden voor onze broeders en zusters die vervolgd worden. Ja. Zoals God soeverein is in de donkerste tijd, dan is hij zeker soeverein in een minder donkere tijd. En Dat betekent dat ons leven dus nooit volledig uit de hand zal lopen. En dat betekent dat we dus niet paniek hoeven te hebben of angstig hoeven te leven. Of een enorme reactie te hebben op elk groot nieuwsbericht in de krant. Van, oh, dit gebeurt er. Oh, nou, wat zal dat worden? Maar we kunnen rustig blijven, omdat we weten dat God soeverein is. In deze tijd en in de donkere tijd die nog gaat komen. En omdat God soeverein is over de hele wereldgeschiedenis, kunnen we zeker met vertrouwen in het midden ervan leven. Kunnen we zeker gehoorzamen als het ons iets kost. Kunnen we zeker trouw blijven aan hem als het niet populair is. En kunnen we vertrouwen als de omstandigheden misschien niet altijd duidelijk zijn. Dus dat is de eerste reden. De tweede reden is dat ongeacht de enorme intensiteit van wat gaat komen, zien we tegelijkertijd ook daarin dat het kwaad afgebakend wordt door God. Het is namelijk totdat de oude vandaag kwam. Het is voor een tijd, tijden en een halve tijd. Het is afgebakend. Ja? De antichrist zit aan een riem en God heeft die riem heel stevig vast. En als God dit afbakent, mogen we ook zeggen dat hij afbakent hoeveel beproevingen en lijden hij toestaat in ons leven nu. Dat maakt het allemaal niet makkelijker, maken die beproevingen en het lijden niet makkelijker, maar we mogen weten dat al die dingen afgemeten zijn en tijdelijk zijn en met een doel zijn. Met andere woorden, er is geen lijden in ons leven waar hij niet van weet. Er zijn geen ontberingen dat niet begrensd is. Er zijn geen beproevingen in ons leven die geen betekenis hebben. En dat zou ons standvastig moeten maken. We kunnen daardoor volhouden. Niet volhouden omdat wij zo sterk zijn, maar volhouden omdat hij zo trouw is en het afbakend voor ons. Dat zien we mooi terug in het leven van Jezus ook. Alles in Jezus' leven is afgebakend, is supergoed getimed, perfect getimed. Ja, zijn lijden was perfect getimed. Zijn wederopstanding was perfect getimed. En alles kwam in hem perfect tot zijn doel. Zijn leven, zijn dood, zijn wederopstanding zijn daardoor het fundament waardoor wij mogen zien dat al onze beproevingen en al ons lijden niet nutteloos zijn en niet uiteindelijk de overhand zullen hebben. 1 Korinthe 15 zegt, dood waar is uw prikkel, graf waar is uw overwinning. Maar God zij dank die ons de overwinning geeft door onze Heere Jezus Christus. Ja, dus het kwaad is afgebakend. Dat is van praktische waarde van ons. Derde en laatste punt hierin is dit. Daniël krijgt hier inzicht wanneer Israël de antichrist mag verwachten, wanneer die gaat opstaan, wanneer die gaat regeren. Maar de gemeente verwacht niet de antichrist. Titus 2 vers 13, daar zegt Paulus, wij verwachten de zalige hoop en verschijning van de heerlijkheid van de grote God en onze zaligmaker Jezus Christus. De gemeente verwacht Jezus. De gemeente kijkt uit naar Jezus. En dat betekent dus, en ik zei dat eerder, is dat de opname dus aan het begin van al dit moet komen. Want plaats je de opname op elk ander punt daarna, betekent het dat wij, net als de wereld, de antichrist verwachten. Want die komt dan eerder. Maar wij leven niet en wachten niet in vrees. Nee, wij wachten in afwachting van onze zalige hoop. Wij staan te popelen op de verschijning van Jezus. En dat vers 13 hier, waarin we zien dat we mogen verwachten en uitkijken naar die zalige hoop, er zit vers 12 en 13 en 14 omheen. En die hebben praktische implicaties. Want die roepen ons op om de goddeloosheid en de wereldse begeerte te verloochenen en in deze tegenwoordige tijd bezonnen, rechtvaardig en godvruchtig te leven en ijverig te zijn in goede werken. Dus dat is waar we ons naartoe uit mogen strekken. De zalige hoop die we verwachten, Jezus die we verwachten, die geven ons de motivatie, die geven ons de kracht om heilig te leven voor hem totdat hij komt. En te leven vanuit die hoop. Hoop, niet vrees voor een antichrist die er eerder zal zijn. Laten we afronden met de laatste paar versen, vers 26 tot 28. Daarna zal het gerechtshof zitting houden. Men zal hem zijn heerschappij ontnemen, hem verdelgen en volledig vernietigen. Maar het koningschap en de heerschappij en de grootheid van de koninkrijken onder heel de hemel zullen gegeven worden aan het volk van de heiligen van de Allerhoogste. Zijn koninkrijk zal een eeuwig koninkrijk zijn en alles wat heerschappij heeft zal hem eren en gehoorzamen. Hier is het einde van deze woorden. Wat mij, Daniël, betreft, mijn gedachten verschrikten mij zeer en mijn gelaatskleur veranderde. Deze woorden bewaarde ik echter in mijn hart. Als de oude vandaag komt, als de tijd en de tijden en de halve tijd voorbij zijn, komt Jezus terug, verslaat hij de antichrist en vernietigt hij hem. En we zien dit terug in Openbaring 19 en we zien dit vervolgens terug in Openbaring hoofdstuk 20, waar we vers 27 in vervulling zien gaan in het duizendjarig koninkrijk en in het koninkrijk, het eeuwig koninkrijk daarna. Dus we mogen zeker zijn over het einde van de geschiedenis en we mogen zeker zijn van onze plek als gemeente in dit alles. En dit mag ons aanzetten tot dankbaarheid voor de genade dat de komende toren ons zal bespaard worden. Niet alle verdrukkingen en al het lijden, maar die komende toren. Want God heeft ons niet bestemd tot toren, maar tot het verkrijgen van zaligheid door onze Heer Jezus Christus. Ze mogen dankbaar zijn voor de genade die God ons geeft. En tegelijkertijd roepen versen als dit ons op tot de noodzaak van evangelisatie. Want er komt voor de wereld een ongekende tijd van lijden en oordeel aan. En zonder Christus is er geen hoop. Dus laat versen zoals dit ons hart breken voor mensen om ons heen en hen het enige goede nieuws vertellen dat er alleen hoop is in Christus. En net zoals de gedachte van Daniël hem verschrikte en wit deed wegtrekken, laat het ons ook gewoon aangrijpen en aanzetten tot actie. Ja, Daniël die krijgt in deze verse een kaart met een mooie uitgestippelde route. En die route voor ons, en ook denk ik voor hem, maar ook voor ons, is niet om ons te beangstigen, maar juist om ons te vormen. Niet om in vrees te leven, maar in hoop te leven. Te leven in het licht van de visie en de komende victorie. Want de weg is bekend. En het einde, de victorie, is al ingehuldigd, want het koninkrijk is al begonnen. Jezus komt eraan. Dus wachten we niet af, maar zijn we vol verwachting. En in de tussentijd dienen we, hebben we lief, getuigen we, en zijn we trouwe ambassadeurs voor Christus en smeken we de wereld om ons heen om zich met God te verzoenen. Dus als je hier zit en je bent nog niet verzoend met God, neem dan vandaag Jezus aan als je Heer en Redder. Laat ook voor jou hem die zalige hoop zijn waar je rijkhalsend naar uit mag kijken. En die je de kracht geeft om in de tussentijd te leven in het licht van die visie en die victorie. Laten we bidden. Vader Heer, ik dank u voor hoofdstukken zoals dit, Heer. Dat u ons niet bespaart van complexe materie, Vader. Dat u ons niet wil besparen van details. Maar dat u in al uw heiligheid en goedheid ons gewoon laat zien wat er gaat gebeuren. Dat u Daniël liet zien wat er precies ging plaatsvinden, Heer. En dat we ook in uw woord mogen zien en in de geschiedenis terugkijkend mogen zien, Vader, dat het precies is zoals u hier zegt, Vader. Heer, help ons dit soort hoofdstukken ook aan te pakken en niet over te slaan, Vader. Ook niet in onze eigen tijd als we het lezen. Maar help ons om er aandacht aan te besteden die het verdient, Vader. De aandacht aan te besteden die Daniël er ook aan wil besteden. Heer, help ons om naar uw woord toe te gaan met een verwachting, met een vasthoudendheid, met een vastberadenheid om u daarin te vinden. Om waarheid daarin te vinden, om duidelijkheid daarin te vinden. Heer, help ons om al dit soort dingen te lezen en niet beangstigd te zijn, Heer, maar hoopvol te zijn. Hoopvol te zijn voor wat er gaat komen, hoopvol te zijn voor u die gaat komen. Hoopvol te zijn voor het einde dat gaat komen, Vader. En laat dat ons bekrachtigen, laat dat ons bemoedigen. Laat dat ons gewoon elke dag weer, als de strijd er is in ons eigen leven, Vader, kracht geven om te volharden. Omdat we weten dat u gaat komen. Het is niet een hoop waarvan we denken van nou, ik hoop dat het gaat komen. Nee, het is een zekere, vaste hoop. Geankerd in wat u bent, wie u bent, wat u gedaan heeft en wat u nog zult doen, Vader. Dus we hoeven niet te twijfelen. We hoeven niet vrees te hebben voor de wereld waarin we leven. Want u bent degene die soeverein is. U bent degene die het allemaal afbakent voor ons. U bent degene die ervoor zorgt dat het gaat zoals u wilt dat het gaat. Daar mogen we rust in vinden, Vader. Help ons dit soort hoofdstukken te lezen en rust te vinden in u. Help ons dit soort hoofdstukken te lezen, Vader, en naar elkaar te gaan en ons en elkaar te bevragen en uit te dagen van, heb je dat gelezen? Wat staat hier? Begrijp jij het? Help mij het begrijpen. Heer, het is belangrijk, Vader, dat we mogen inzien wat er in uw woord staat, ook als het moeilijk is. En misschien is eindtijd wel het moeilijkste onderdeel, het moeilijkste wat we kunnen vinden in Gods woord met alle profetieën. Heer, maar het forceert ons om door het hele woord te kijken. Alles hoort bij elkaar en alles komt daarin samen, Vader. Maar help ons daarin, kom ons daarin tegemoet met uw geest, Heer, om duidelijkheid te verschaffen in dit soort complexe dingen. Maar laten we bovenal ons uitstrekken naar u, Heer, die ons de kracht en de hoop geeft die we nodig hebben om morgen op te staan en de dag door te brengen, Vader. We bidden dit alles in uw grote naam. Amen.
Tell you right now, it's gonna be alright.